De ego van een comedian moet wel zo groot zijn dat hij daar wil gaan staan. Maar ondertussen moet hij wel zoveel klappen kunnen incasseren. Vreemde mensen zijn dat, comedians. Maar wie is Christian Pielig? Waar woont hij? Wat doet hij? Wat zijn zijn plannen? En wie heeft hij ontdekt op Facebook? The New Next Talent. Hij heeft hem ontdekt en hij gaat hem bekijken. Hoor het in de volgende podcast.
Dit is Comedy Geek, aflevering 34. Hey en welkom bij aflevering 34 van Comedy Geek. Vandaag de gast Christian Pielig, Mr. Playground Comedy. Ik heb Christian voor het eerst gezien op een open podium, waar hij toen optrad als dichter. En dat open podium dat presenteerde ik toen samen met Mark, de andere helft van Cabaret Zinloos toen de tijd. En daar heb ik Christian dus als eerste gezien. Naderhand is hij veel gaan optreden. En naderhand heeft hij vooral naam gemaakt, ook als organisator voor een heleboel evenementen, comedy evenementen. Maar goed, daar gaan we het allemaal in het gesprek over hebben. Dus ik zou zeggen, veel plezier met aflevering 34 van Comedy Geek met Christian Pielig. Nee, maar dit is gewoon lekker informeel.
Ja, precies.
Dus, hoi.
Hallo Ramon. Ja, kijk, hoe heet je ook weer? Ja, nee, maar ik vind het wel tof. Ja, ik vind het ook wel gewoon wel tof dat jij gewoon meerdere dingen doet en zo. En gewoon bezig blijft en ondernemend bent. Ja, er zijn natuurlijk meerdere in het wereldje die dat doen. En dat vind ik gewoon super tof. En,
wel verrassend weinig, vind ik zelf altijd, maar...
Nou, ik denk dat er nu pas een beetje een soort van comedycultuur begint te ontstaan en zo. En die is nog heel erg, die is nog niet echt volgroeid. Die is nog heel erg, maar dus wat je zeg maar in Amerika natuurlijk al jaren hebt en zo. Dat is nu een beetje aan het ontstaan. Dus podcasts en mensen die columns maken en weet je, waar Menno Stam bijbabbelen.
Ja, super tof.
Dat soort dingen. En Blacklisted, weet je wel, met de roadmovie-achtige dingen. En ja, ik vind dat wel tof. En natuurlijk is het vaak heel marginaal en heel erg niche en zo. Maar dan ontstaat er wel een soort cultuur.
Ja, dat het niche is, dat maakt niet uit.
Dat vind ik ook niet.
Nederland is groot genoeg om ook daar kleine niches te hebben. En dat is zat met deze podcast ook. Dit is met een specifiek publiek wat dit leuk vindt. Maar
precies, tuurlijk.
Ik doe het ook voor mezelf, zeg maar. Ik vind dit tof. En ik vind het leuk dat er een soort van archief ontstaat, als het ware. Laat ik het alleen al daarom doen.
Nee, maar uiteindelijk zijn er ook wel dingen die hier gebeuren. Misschien niet per se deze podcast, maar die op een gegeven moment wel groot worden. Ik bedoel, Hives is toch ook door een paar studenten ooit begonnen.
Ja.
En daarna weer, en nu dan weer bijna weg.
Mooi voorbeeld wat je daar haalt.
Goed voorbeeld.
Dus Ramon, je hebt nog een half jaar. Ja. Nee, dat heb je helemaal gelijk. En er ontstaat een bepaald iets. En je hebt een aantal mensen die... Wat ik al vaker mailt in deze podcast is dat het... Comedians hebben heel vaak ideeën. Wat je net zei, columns, podcasts, dat soort dingen. Maar check iTunes maar voor de gein op comedy podcast. Ik was laatst, en dit is echt oprecht, het is geen gein. Ik was aan het zoeken naar een Nederlandstalige comedy podcast. En ik was steeds de eerste hit. En dat was helemaal niet mijn bedoeling, zeg maar. Dus ik dacht, dat ben ik. En dat was echt oprecht, was ik verbaasd.
Ja, het is gewoon veel meer mogelijk.
Er is mogelijk, maar dan kijk je naar die comedy podcasts die er zijn.
Maar
er
zijn,
er zijn dan 2-3 afleveringen, waarvan de laatste 2 jaar geleden.
Ja, maar kost het geld om zeg maar je podcast op iTunes te zetten of zo? Of kan
nee, het kost geen geld om op het iTunes...
Maar dat is ook wel gevaarlijk. Dus straks gaat elke idioot die voor het eerst een open podium in het Comedy Café gaat doen, die gaat dan zijn live materiaal zo... Bam.
Ja, ze doen maar. Maar
dan wordt het heel onoverzichtelijk.
Nee, dat wordt heel onoverzichtelijk, maar het is... Ja. Het is niet zo dat je gewoon, je knalt het ergens en het staat op iTunes. Je moet wel wat aan wat voorwaarden voldoen. Dat zijn trouwens voornamelijk technische voorwaarden.
Ja.
Dus dat allemaal snor zit. En je betaalt deze bestanden. Die staan ergens. En daar betaal je voor. Maar dat is
een soort abonnementsgeld.
In de cloud staat het, zeg maar. Maar elke keer als het gedownload wordt, dan betaal ik een fractie van een fractie van een fractie van een cent. En ik denk dat het om het te hosten, zoals dat heet, van deze bestanden. Nou ja, laten we het zeggen dat het mij €2 in de maand kost.
Maar dat was het wel. Dat is wel raar. Dus jij gaat geld betalen zodra mensen het gaan downloaden, jouw podcast van de iTunes.
Ja, maar dat is echt heel...
Ja, maar als heel veel mensen dat gaan doen, dan ga je dat wel merken.
Ja, maar dan nog, is, daar betaal je niet het meeste voor. Het is wel een beetje, om technisch te doen, de Amazon S3. En dat is gewoon een opslag. En heel veel bedrijven gebruiken dat, omdat het heel makkelijk is.
Ja,
het
maar ik begrijp het principe niet zo goed. Het zou voor hun toch juist positief moeten zijn dat heel veel mensen jouw podcast gaan downloaden, omdat er dan nog meer activiteit is op hun...
Ja, maar het is meer, je betaalt dat het daar opgeslagen staat. Dus je betaalt per MB dat je gebruik maakt van hun harde schijf, om het zo te zeggen.
Ja, precies.
En dan zeggen ze elke keer dat het aangevraagd wordt, dat er een connectie ontstaat. Want je betaalt uiteindelijk voor bandbreedte. Ja, dat is precies waar het internet om draait. Ja, okay. Niet om hoeveel MB's je ergens kan stallen, maar hoe vaak je dat heen en weer stuurt.
Ja, precies.
En, maar dat is echt de duizendste of een honderdste van een cent per 100 aanroepen. Dat soort dingen. Dus daar zit het geld niet in. En het is alleen heel handig, scalable, en het is heel overzichtelijk.
Ja.
En het is altijd... Je hoeft er niet druk om te maken.
Nee, precies. Okay.
En voor die filmpjes van Ramon Ratelt, ja, dat zijn grotere bestanden. Maar goed, toch had ik zoiets van, ja, ik wil dat gewoon in iTunes hebben. Omdat ik zelf een fanatieke gebruiker ben van podcast. En hoe leuk YouTube ook is. Maar dan moet ik naar YouTube toe om dat te kijken. Terwijl ik het liefst kijk ik mijn filmpjes in de trein. Zonder internet.
Ja, precies. Ja.
Dus ik wil het gedownload hebben.
Ja, ja.
En dat is waarom ik het erop zet. En maar, ja, ik vind het gewoon... Ja.
Is het ook wel een beetje bedoeld als een soort... hoe zeg je dat? Niet promomateriaal, maar portfolio?
Voor mij?
Ja, dat je dan... Nee, niet dat je zeg maar met die podcast dan kan laten zien op een gegeven moment aan... naar radiozenders gaat, of weet ik veel. Televisie wil dan zeggen, kom, moet je kijken, dit heb ik allemaal gemaakt.
Nou, wie weet dat ik dat een keer ga doen. Ja. In die vorm, zeg maar. Dat ik iets meer met deze met Comedy Geek ga doen. Dat het een groter iets wordt. Maar dat is niet mijn doel geweest. Mijn doel is niet geweest, want ik ga een podcast beginnen... want ik ga dit voor tv doen of radio of wat... en nee. Daar ga ik geld mee verdienen.
Je hebt het wel, dus je kan er altijd...
Ja, nee, het is leuk dat als je maar lang genoeg bezig bent met dingen... Ja. Dat heb jij ook.
Ja, zolang je genoeg bezig bent met dingen... Zien, ja.
Dan heb je wat waar je over kan praten. En dat is leuk als sommige dingen succesvol zijn. Dus ja, als ik... Maar dat is hetzelfde als dat... Met Ik Zoek Ruzie, die fotoserie van mij.
Ja, ja.
In het begin moet je mensen echt overhalen van... dit is het plan en ik heb hier een foto waarbij ik het kan laten zien... Maar tegenwoordig, of mensen hebben er al van gehoord. Die kennen de serie al. Of ik laat ineens wat foto's zien. En als je, weet ik veel, 10 foto's laat zien van grote van bekende Nederlanders. Hebben ze iets, oh ja, ik doe wel mee.
Ja,
dan,
precies,
dan heb je een soort kritieke massa. En dat is met deze podcast inmiddels ook. Dat binnen de scene kennen mensen Comedy Geek nu wel.
Ja.
En dat maakt het handig dat je, dat je makkelijker nieuwe gasten kan vragen. En wat ik zeg, als je maar lang genoeg bezig bent en je neemt het serieus genoeg. Ja. Maar jij bent er ook met meer dingen. Want jij bent ook. Want ik had het daar toevallig nog met Chris van der Ende over. Hoe lang nadat we de podcast hadden opgenomen. Hoe lang ik jou al ken. Want ik ken jou als dichter
lang,
bij Sneaknacht.
Oh, daar zo. Ja.
Way back. Maar dat is volgens mij...
We hebben twee keer aan meegedaan, dus ik weet niet welke. Er was eentje was
allebei,
in Utrecht en eentje was in Zeist of zo.
Ja, maar wij waren Mark en ik waren de presentatoren van de Sneaknacht. Dus wij bij beide avonden waren wij aanwezig.
Het bestaat niet meer, hè? Dat,
nee, al lang niet meer.
Nee.
Maar,
mislukt.
Maar zo ken ik jou. Ja, en toen op een gegeven moment comedy. En op een gegeven moment ben je echt Mr. Playground. Ben je echt meer... Tenminste, dat idee heb ik meer in de organisatie... kant gegaan of het organiseren van comedy nights en dat soort...
Nou, niet helemaal. Ik ben er altijd, want ik heb eigenlijk een organisatorische studie gedaan. Ik heb een culturele maatschappelijke vorming gedaan. Mm. En daarin organiseerde ik al dingetjes van singer-songwriter-avond en zo. En op een gegeven moment aan het eind van mijn studie ben ik toen, omdat ik zelf ook al geïnteresseerd ben in cabaret en comedy en ook zelf dat ging doen, ben ik op een gegeven moment ook open mics gaan organiseren in de stand-up sfeer. En daarna heb ik, toen ik op een gegeven moment zelf ook wat meer materiaal had, toen ben ik wel incidenteel ook wat betaalde shows in het land hier en daar gaan organiseren. Maar het was echt heel weinig. Dat is op jaarbasis misschien een 5 of 8 shows.
Mm-hmm.
En de laatste 3 jaar daar heb ik het, ben ik er weer echt fulltime mee bezig. En nu is het echt uitgegroeid tot een circuit.
Ja, mooi toch?
Ja, zeker.
De beste manier om in een circuit te komen is toch het zelf één te beginnen.
Zelf, ja. Nee, maar op een gegeven moment ben ik er gewoon helemaal ingestort. Toen heb ik gewoon gedacht van ja, weet je, anders blijf je het er maar half bij doen. En dan kan je het niet echt ontwikkelen. En op een gegeven moment heb ik gewoon gezegd van nou, weet je wat, ik spaar gewoon wat geld. Dat ik in ieder geval een jaar vooruit kan. En dan spring ik gewoon het diepe. Dan stop ik gewoon met mijn fulltime werk. En dan ga ik het gewoon proberen. En als na een jaar blijkt dat het niet loopt, nou ja, jammer, dan ga ik weer een ander baantje als teamleider bij de een of andere klantenservice doen. En dan ga ik dat weer doen. Dus ik heb ook al een tijdje geprobeerd om het soort van af te bouwen. Dat ik op een gegeven moment na 3,5 dag per week ging werken en zo. Maar dat werkte toch niet echt. Dus ik ben er wel trots op dat het gelukt is. Maar ik moet ook zeggen, het is best zwaar op dit moment hoor.
Ja, dat
dus,
kan
ik heb altijd geroepen van die crisis, van dat vind ik al een beetje gelul en zo. Maar de afgelopen jaar merk je het wel echt. Vooral omdat ik natuurlijk vooral met organiseren van shows in de horeca-circuit zit. En daar gewoon veel bedrijven gaan failliet of laten zich overkopen door een ander. Of die investeren gewoon niet meer in activiteiten organiseren. Dus het is best wel...
Merk je dat aan de hoeveelheid optredens? Of dat mensen minder gaan betalen? Of?
Dat ook. De grotere budget, dat wordt al heel moeilijk. Het is ook moeilijker om een show binnen te halen. Voorheen, als ik ergens op gesprek ging bij een locatie, nou, dan was het de helft van de keer dat ik ergens op gesprek ging, of meer dan de helft van de keren, werd het sowieso een boeking.
Mm-hmm.
Nu is het nog heel erg afwachten. Dan kijken ze naar van, nou, oké, we hebben wel weer contact, weet je wel. Of we willen nog een keer komen kijken en dat soort gelul.
Ja, het is een comedy night.
Ja, precies. En het zegt ook niks, weet je. Dan ga je kijken naar een show wat weer in een hele andere soort setting is. En dat zegt dan weer heel weinig over hoe het bij jou zou kunnen zijn, zo'n show. Maar goed, en als ze overgaan tot een booking, dan is het vaak gewoon 1 keertje om te proberen, zeg maar.
Ja, en
terwijl voorheen was het veel vaker dat ze zeiden van, nou, we gaan het gewoon 5 keer doen en dan zien we wel of het bevalt. Maar dat is dus ook al moeilijker. Maar goed, dan zullen jullie, bedoel wat jij treedt ook met het comedyhuis op, ook een beetje in dat circuit. En dan zullen jullie toch ook wel merken dat het...
Het is rottiger om boekingen te halen. Precies wat je zegt. Dan ben ik zelf wat... Net zit ik op zo'n beslissingsmoment van in hoeverre ik verder ga met daadwerkelijk optreden. Of in ieder geval de veelvoud aan optreden. En dan bedoel ik, ik denk niet meer dat ik het type ben of de energie ga steken in 4 keer per week optreden.
Nee.
Weet je, en dat heb je wel nodig om weer beter te worden, om echt in het circuit te zitten. En ik heb zoiets, ik heb die periode gehad. Ik heb, jaren door Nederland getoerd. Prima, leuke anekdotes opgedaan, leuke dingen.
En dat was zinloos.
Ja, met Cabaret Zinloos en een paar jaar zelf, sporadisch. En met Cabaret Zinloos hebben we op een gegeven moment wel heel veel opgetreden. Maar solo was ik, ik stak de energie er niet voldoende in. En ik heb internet nu als platform. Ik wil andere dingen gaan doen die ik niet op een podium kan doen. Dus met video en dit, audio. En ik heb nog wel wat andere... plannen klaarstaan om...
Ik herken dat wel eens. Als comedian zelf heb ik ook... Je hebt denk ik een soort punt nodig waar je naartoe wil werken. Of je gaat een avond van een show maken en daardoor ga je heel veel optreden. Of je wil aan een festival meedoen en daardoor ga je heel veel optreden. Maar ik zelf vind het ook heel moeilijk om op te laden. Soms dan heb ik dat nog wel eens dat ik ergens naar een open mic in Nijmegen of zo. En dat ik daarna denk van, oh god... of vanavond naar Nijmegen. Terwijl als het gewoon een betaalde gig is, dan dan doe je het ergens voor en dan krijg je dat voor terug en dan is het oké. Maar inderdaad, ik ben een soort broodcomedian geworden. Dus Ja.
Ja, het is wel anders als je er echt van rond moet komen, zeg maar. Dan ben je eerder geneigd van, ja, oké, het verdient niet veel. Maar aan het einde van de avond ga ik met meer naar huis dan dat ik heen ben gegaan. En
Ja, toch. Maar wat ik wel moet zeggen, dat is dan wel weer apart. Want ik heb in de afgelopen paar maanden dat ik 2 keer een gig... En dat was inderdaad een soort open mic. En dat waren wel superleuke avonden.
Ja.
En dan zit je juist bij de betaalde opdracht. Dus zit je heel erg te zwoegen om er wat van te maken. En dan waren dat wel zo'n open mic in Café Raaf in Rotterdam. Dat was echt zo supercool. En dat maakt het dan wel weer de moeite waard dat je denkt van... Ja, dus dan moet je het van dat soort dingen hebben om het te compenseren.
Ja, de ironie, weet je wel. Ja, dat je begint met van... Oh god, ik zou hier heel graag geld mee willen verdienen. En als je helemaal geld verdient... Oh, het is net een baan.
Ja, dat is gewoon zo. Maar goed. Maar kijk, ik ben wel heel veelzijdig bezig. Dus dat, dat maakt het voor mij wel... Omdat ik natuurlijk ook met de organisatorische bezig ben. Dus als ik alleen maar... als uitvoerende artiest bezig zou zijn en alleen maar zou zwoegen zijn en vage bedrijfsoptredens of zo, ik heb meerdere dingen waar ik wel energie uit kan putten.
Maar wat is jouw doel dan voor als uitvoerend artiest?
Nou, eigenlijk heb ik niet waanzinnige ambities of zo. Ja, kijk, iedereen die er ooit mee begon heeft natuurlijk wel...
Ik wil Hans Theeuwen worden.
Ja, die hoopte dat hij... heel veel mensen dachten van... Nou, het gaat gewoon heel snel allemaal gebeuren. Maar alleen bij Jan Dino was dat zo, zeg maar.
Ja, zoiets. Ja, klopt. Dat was ook echt 2 keer knipperen en heeft zijn eigen programma. What just happened?
Ja, en opeens televisieprogramma en alles. Ja, maar... Nee, maar goed. Kijk, op een gegeven moment ben je nu 37. En ik bedoel, ik sluit niet... Je moet jezelf ook niet kleiner praten dan je bent. Dus... Het sluit niet uit dat er misschien ooit nog wel iets heel leuks kan gebeuren of zo. Dat je dan op een of andere manier toch op een vaste waarde wordt naast Matthijs van Nieuwkerk of zo.
Wie wil dat nog niet?
Ja, inderdaad. En als ik Mark Marie daar zie zitten met zijn koffie verkeerd, dan denk ik van nou...
Er zijn ergere banen, dat zal ik zonder meer...
Nee, maar ik bedoel, je moet het nooit uitsluiten dat zoiets kan gebeuren. Maar ik ben er niet zo heel erg meer mee bezig. Dus ik blijf wel materiaal werken en aan mijn act werken. Om die weer te spelen binnen de shows die ik dan zelf doe. Mm-hmm. Maar verder ben ik gewoon meer kijken of ik zeg maar de basis van Playground en alles wat eraan vasthangt, of ik dat zeg maar kan versterken en vergroten. En verder heb ik zelf altijd nog wel creatieve dingen waar ik mee bezig ben. Zoals ik ben nu met een tweede roman bezig bijvoorbeeld. Dus en ik ben bezig met een soort briefwisseling, een soort column met Arie Fuik.
Lachen. Dan heb je ook wel mooi te pakken, Arie.
Ja, dat is best leuk. We hebben er nu 3 gedaan. En die plaatsen we dan steeds op een site, Comedy Spot. En dat wordt volgens mij nog niet echt veel gelezen. Maar we vinden het zelf al leuk om te doen.
Ja.
En het is gewoon... En ook wat je zelf zegt, van een soort portfolio opbouwen. En,
is dat jouw doel er wel achter? Is dat, want je zegt dat je vindt het wel leuk om te doen. Maar is het doel van...
Nou, ik vind, denk het doel moet... In eerste instantie moet je het gewoon leuk vinden om ermee bezig te zijn.
Ja.
En Arie en ik vinden het hartstikke leuk om die briefwisseling te doen. Er zijn een aantal mensen die het lezen. Nou, leuk. En misschien worden dat meer mensen die het lezen. En misschien hebben we op een gegeven moment 70 van die briefwisselingen. En dan gaan we het misschien wel bundelen of zo.
Ja,
misschien wel uitbrengen.
Precies,
misschien.
Ja.
Maar misschien ook niet hoor. Misschien hebben we na 10 keer zoiets van, nou, heb ik nu gehad. Of misschien leidt het er weer toe dat ik dat ga uitbreiden. Dat ik misschien die briefwisselingen, zoals jij dat nu met die podcast doet. Dat ik dat met heel veel comedians of cabaretiers ga doen.
Ja, wie weet.
Dat ik gewoon zo'n brief ga schrijven naar Hans Sibbel. En dan alleen een mailtje terugkrijg van, dankjewel voor je brief. Doei.
Achterlezen. Nee, maar...
Laat me met rust.
Ja, maar, jij weer? Nee, maar dat zijn wel... Zo ontstaan wel dingen.
Ja. Nee, maar ik vind het wel leuk om gewoon... die tweede roman, dat gaat ook waarschijnlijk geld opleveren.
Levert die eerste roman geld op?
Nee, want het is uit een soort print-on-demand uitgeven op het internet. En je geeft er zelf wat rugbaarheid aan. Het zijn uiteindelijk 100 exemplaren verkocht of zo. En ik ben er niet zo intensief mee bezig geweest als bijvoorbeeld Lambert Jan of zo. Die heeft er volgens mij wel echt werk van gemaakt om het zoveel mogelijk te promoten. Dus die heeft ook wat meer verkocht.
Je had een oplaag van 10 stuks en heeft ze nu bijna allemaal...
Maar hij heeft er wel meer dan 100. Dus,
nee, dat klopt.
Nee, maar op een gegeven moment heb ik dat geschreven en dan heb ik dat 1 keer rondgemaild. En toen zat ik nog niet op Facebook en toen had ik het op Hives gezet. Maar om daar elke keer, ik kan me dan om er elke keer over te beginnen als ik mensen weer tegenkom. Ja. En daar ben ik er ook niet meer mee bezig of zo. Maar,
ja, maar dat is wel de gein omdat je meerdere dingen doet. Als het nou je enige ding was, dan was het een ander verhaal geweest. Of denk je daar?
Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, bedoel, dan zou je er helemaal voor gaan om dat boek uit te promoten of zo.
Ja.
Ja, tuurlijk. Maar dan moet je er misschien ook, dan hoop je daar inkomsten uit. Nee, maar goed, natuurlijk, dat tweede boek wat ik aan het schrijven ben. Ik zit nu ongeveer bijna op 1/3. Maar dat gaat heel lang duren. Want pas in de lente of zo denk ik dat ik daar een beetje tijd voor ga hebben. Natuurlijk ga ik die wel ook naar uitgevers en zo sturen. Ja, misschien heb ik geluk en dan wordt het wel door een uitgever opgepakt. En dan wordt het nog echt leuk of zo. Maar misschien ook niet. Dus, maar goed, je doet het omdat je het gewoon leuk vindt om te doen.
Ja, want niemand begint met een creatief iets met de gedachte erachter van... Zo, hier ga ik fucking rijk mee.
Worden. Nee, maar dat wordt dan... Dat werkt niemand. Ook niet. Ik denk dat het ook niet kan of zo. Maar Dus dat...
Ja,
maar ik weet niet meer.
Ik dacht, ik zag je kijken. Ja, maar je zei van de dingen die nog meer aan Playground. Want het is. Wat is de redenatie van dat je dat bent begonnen op Playground? Want het is een heel mooi. Je creëert je eigen podium op die manier. Dat is natuurlijk super. Maar wat was de gedachte erachter? Dat als je niet. Als er weinig boekingen zijn, dan regel je het zelf? Of.
Ik weet nou weer wat ik wilde zeggen.
Oh, nou ga even spoelen.
Ja, ik onthoud ook je vraag die daarna kwam. Nee, ik bedoel wat ik wilde zeggen. Van, de reden dat ik ook een tweede roman wil schrijven. Want dan kan je ook, vind ik, dan kan je ook zeggen, ik ben een romancier.
Romancier?
Ja, want als je één roman schrijft, weet je. Dat is net iets als iemand die een gedicht schrijft. Dan zegt, ja, ik ben een dichter. Ja. Van ja, flikker op, denk dan. Nee.
Dat is wel heel grappig dat je het zegt. Omdat ik nou heel erg aan het twijfelen ben. Van, mag ik mijzelf nog stand-up comedian noemen?
Moet je zo weinig optreden.
Ja, ik denk namelijk van niet. Ik vind dat ik me wel comedian mag noemen. Omdat ik genoeg humoristische dingen doe op andere vlakken. Maar dat is niet noodzakelijk. Een stand-up comedian is iemand die op een podium gaat staan.
Ik heb jou nu één keer in actie gezien. En ik heb al heel veel andere mensen in actie gezien die zich stand-up comedian noemen. Dus dan mag jij het zeker zeggen. Okay. Ja.
Dank je.
Nee, maar ik bedoel... dat is inderdaad, ja. Nee, maar goed, je weet dat jij weet waar je mee bezig bent. Je zit zoveel jaren in het vak. En je weet dat als jij 10 minuten of een 20 of 50 minuten... Ik weet niet hoe jouw act eruit ziet. Daar gaat staan dat je weet wat je aan het doen bent. Ja. Zo. Dus ik vind wel dat je dan wel comedian mag noemen. Alleen wat wel heel gevaarlijk is... Dat je heel veel mensen die twee keer een open podium doen... Dan een eigen site maken. En zichzelf dan al meteen promoten als... Ja. Ja, ik heb echt één ding, echt hilarisch, heb ik opnieuw op Facebook gezien. Ik moet even een fungeerde naam dan gebruiken, maar zijn gast in ieder geval. Die heeft zich kennelijk aangemeld bij het Comedy Café voor het Open Podium. Ja. En die maakt dan een Facebook event. En de aankondiging van het Facebook event is... Comedy Café presenteert cabaretier, nee. Bla bla bla.
Nee, ik zal de naam. Dat...
Ja, echt.
Oh, maar dat kan echt niet.
Nee, en dan...
Dat kan echt niet.
En dan vervolgens komt er... ja, dat is echt hilarisch. En dan vervolgens komt er zo'n tekst van... bla bla bla. Gaat alle alledaagse, hedendaagse problemen van de maatschappij met u bespreken. Bla bla. Zo'n soort tekst.
Origineel.
Ja. En dan zegt hij, daaronder staat er nog... reserveer snel je kaarten. Want er zijn maar 119 plekken in het Comedy Café. Dus alsof hij die ook vol gaat krijgen. En dan zet hij er ook nog bij. Hij speelt daar die avond in samenwerking met andere artiesten. Dus...
Dat is de gaafste manier waarschijnlijk, een open mic aan te komen.
Ja, en dan waarschijnlijk is dat dan in samenwerking met andere artiesten. Misschien Bram van der Velde.
Ja, mensen die ook net beginnen.
Ja, ook die daar toevallig ook zijn en die mogen naast hem dan ook nog wat doen. En dan eindigde hij ook nog met... let op, deze avond... Of dit optreden wordt gefilmd. Weet je wel...
Ik zet mijn iPhone in een hoekje en...
Ja, volgens mij doen andere comedians dat... Hun optreden filmen. Dus, nee, maar dat vond ik echt hilarisch. Dus ik ga ook kijken.
Ja, als je... Ja, god.
Gewoon...
Oh, maar dat kan echt niet.
Nee, maar sowieso...
Ik begrijp het hele concept wel van fake it till you make it... Dat begrijp ik echt wel, om je grote voor te doen. Alleen, om jezelf zo aan te kondigen voor een open mic. Maar dit kan toch niet anders dan backfiren? Dit kan, als mensen daar naartoe komen, die zien toch, want het is een open mic en er spelen die avond 8 mensen, 10 mensen, weet ik
veel. Nee, maar ik heb die gast ook uitgecheckt en hij heeft ook YouTube-filmpjes. En daar, waar hij dan een soort conference doet over het EK. En dat gewoon in zijn kamer, met een soort witte muur op de achtergrond. En dan,
ik wil zo graag dat filmpje zien.
Ja, ik ga het naar jou door.
Ja, doe dat.
Dat, en ik heb nog wat... op een gegeven moment raakte ik gefascineerd door die gast. Misschien moet ik over hem een boek schrijven. Nee, maar want...
biografie.
Nee, want hij is ook nog evangelist of zo. En op bepaalde sites wordt hij ook van oplichting, zeg maar, beticht.
Het wordt steeds beter.
Ja, dus ik ben wel bang dat ik straks naar het Comedy Café ga. Met mijn vriendin gaan we echt een kaartje kopen en zo. En dat hij dan gewoon niet komt opdagen, weet je. Daar ben ik wel een beetje bang voor.
Als je echt wil jennen, dan zien we toch altijd niet luistert.
Op zo'n open podium zie je dan minimaal nog wel 2 anderen. Ja. Want dat vind ik echt het mooiste. Ik vind echt... comedy, als het heel gênant wordt, dan vind ik het leukst, zeg maar.
Ik kan heel slecht tegen plaatsvervangende schaamte.
Ja?
Ja, ik kan niet tegen. Ik kan ook maximaal 1 aflevering van de Engelse Office per half jaar kijken. Een tweede trek ik niet. Dat moet minimaal een half jaar overheen.
Ik heb het nooit zo gevolgd. Dat,
nee, de serie is inmiddels al jaren oud, maar het is zo goed, zeg maar. Ik krijg zo'n last van plaatsvervangende schaamte. Ik kan daar heel slecht tegen. Okay. Parks and Recreation, precies hetzelfde. Curb Your Enthusiasm is niks voor mij. Het zit zo, oh, kom op, alsjeblieft. Kan iemand die man slaan?
Nou, precies. Nee, ik vind dat altijd heerlijk. Sowieso is het altijd heerlijk om naar een debutant te kijken. Omdat dat je weet dat diegene die heeft vaak nog helemaal niet door wat er gebeurt in een zaal. En zit in een volledige adrenaline. Ja. Waardoor het vaak nog wel heel spontaan is.
Ja.
Dat is wel...
Ja, ik heb sommige debutanten ook echt zien vlammen. De vraag is, kunnen ze dat een tweede keer ook?
Ja.
Ik vind het op zich ook leuk naar debutanten te kijken. Maar het is wel grappig dat als mensen zichzelf... Net als die ene gozer op Facebook. Als hij zichzelf groter voordoet dan dat hij is... Ik weet nog, volgens mij heb ik dit al, ik weet niet of ik verteld op de podcast, maar dat, ik was een keer naar de, dit is ook echt jaren geleden, naar Toemler.
Ja.
En dat was op een auditieavond.
En toen zag je Christian Pielig.
Nee, dat was een auditieavond, dus niet een open podium, maar een auditieavond. En... dat was een grote en die kwam echt binnen al met zogenaamd iedereen. Ik ken iedereen. Hoi, hoe is het? En mensen hadden echt gezegd, wie ben jij? En maar echt zo heel popiopie doen. En dan volgens ging hij op het podium en er kwam niks uit. Gewoon een beetje de mensen op de eerste rij vragen stellen. Waar kom je vandaan? Oh, Amsterdam. Ja, je zit in Toemler, weet je.
Maar dat,
en dan een
dat...
Amsterdams accent gaan proberen te doen. Wat je niet moet doen in Amsterdam. Nooit een accent nadoen van de plek waar je op dat moment bent. Als je het serieus zo bedoelt. En dan ging mensen echt... Uit het publiek mensen vragen. Maar ja, mensen in het publiek op een auditieavond. Toen de tijd bij Toemler. Hans Sibbel zat daar in de zaal. Ik geloof dat Najib Amhali zat in de zaal. Allemaal van dat soort mensen. Dus dan word je afgefikt door het publiek. Maar door dat soort mensen. Dat je echt denkt...
Maar oh, wacht even, wat is dit? Dit is dik 10 jaar geleden? Of
ja,
12
ja, ja.
Jaar. Is dit, was dat dezelfde auditieavond dat Guido Weijers ook auditie deed?
Daar was ik wel bij.
Dat was dat, een hilarische avond.
Ja, dat zou zomaar diezelfde avond kunnen
want
zijn.
Ik weet dat er 1 gast was en die zaal die ontplofte gewoon. Omdat iedereen doorhad dat het echt gewoon...
Heel
ja,
slecht. Maar echt, hij had ook van die slanglederen laarsjes aan. Echt zo'n popiopie. Ja, ja. Die zichzelf zo serieus maakt. Maar waarvan je gewoon weet... Jij hebt nog nooit eerder op een podium gestaan. Jij hebt alleen het zelfvertrouwen. Maar ja, daarmee red je het niet. Maar echt alsof de week ervoor iemand naar hem toe is gegaan. Hé, je bent grappig, daar moet je iets mee doen. En dan dacht hij, weet je wat, ik ga naar de auditieavond van het populairste en grootste comedycafé van Nederland.
Ja, ja.
Ja.
Nou, tegenwoordig kan het ook niet meer, geloof ik.
Je moet
via het open podium maar auditie doen om
wat
auditie
logisch is,
te
want,
mogen doen.
Ja, en, maar toen de tijd was er weinig aan was.
Ja, klopt. Toen de tijd, dan ging ik wel eens kijken. Dan wisten ze dat ik ook wel eens daar had gespeeld. En dan gingen ze nog vragen van, kan jij ook meedoen vanavond? Ja. Want anders hebben we geen genoeg mensen. Dus,
ja, dat back in the day.
Dat is een andere tijd. Maar goed, terugkomend op jouw vraag.
Ja.
Wat dat was?
Dat
hoe het daarmee begonnen was.
Nee, wat voor jou de reden was dat je met... Playground Band begonnen. Laat ik het zeggen, het creëren of het beginnen met het organiseren van avonden.
Ja.
Doe je dat vanuit een... Ik vind het leuk om te organiseren. Het is ook niet een definitive antwoord of zo. Maar van, vind je het leuk om te organiseren of juist mogelijkheden creëren voor anderen? Het lijkt mij ook heel logisch dat je denkt, mogelijkheden creëren avonden voor mezelf. Er komen andere mensen ook spelen, maar daardoor kan ik zelf ook...
Ja, het allebei. Klaar. Punt.
Punt. Oké.
Okay. Volgende vraag. Nee, dus... inderdaad. Nee, maar ik heb ook een organisatorische studie gedaan. Culturele maatschappij. Dus dat je bent er altijd mee bezig. Ik vind het ook fascinerend om te organiseren en ook te ontwikkelen hoor. Als ik één soort avond alleen zou organiseren en dat zou het zijn, dan zou het denk ik niet zo boeiend zijn. Maar daarom dat ik ook veel verschillende dingen doe. Ik organiseer open mics, ik doe talentshows, ik doe de talentenjacht, de comedy slam, mm-hmm. En de profshows. En af en toe komen er ook nog wat specifiekere dingen op je pad, zoals dan willen ze een comedy dinner show. Nou, dat vraagt toch wel weer andere soorten type comedians. En,
ja.
En ik heb zelf ook wel eens, niet heel vaak, maar een paar keer een op maat dingetje gedaan bij een bedrijfje of zo. En ik gewoon alles bij elkaar eigenlijk wel... Nou, kan ik me wel voorstellen dat, stel nou dat het Jan Dino scenario bij mij in werking was getreden, dat ik dan op een gegeven moment had gezegd...
Bedoel je dat je ineens verandert in een charismatische Antilliaan, wat?
Nee, ik bedoel dat Matthijs van Nieuwkerk gewoon eruit gekikt werd en dat ik daar dan zat. Ja. Dan, misschien dat ik dan wat minder behoefte had gehad om te zeggen van nou, ik ga ook heel veel dingen organiseren nog. Want, nee,
ja, maar dan ben je druk met andere dingen doen.
Dan ben je, ja, precies. Nee, maar goed, tuurlijk. Maar het is een beetje een combinatie. Ik vind het organiseren vind ik te leuk om het niet te doen. En toch blijven optreden en andere creatieve dingen zoals schrijven te doen. Vind ik ook te leuk om niet te doen. En ik vind het ook leuk om samen met anderen en ook via zo'n talentenjacht of zo... ook een soort van iets te ontwikkelen. En ik vind het wel leuk om dat, wel bezig te blijven met een podium voor talent... Zou ik zoveel aanvragen hebben dat ik bij wijze van spreken 10 profshows in de week zou kunnen neerzetten in het land. Dan zou ik wel een open mic en dat soort dingen blijven organiseren.
Ja.
Dat is ook gewoon leuk. En je wilt natuurlijk ook blijven weten wat er speelt. En je leert comedians pas kennen als je ze gewoon meerdere keren... in actie heb gezien. Dan weet je in wat voor verschillende settings hoe dat werkt bij hun. Zijn ze heel flexibel of juist niet? Is het gewoon heel erg tekstvast of whatever? En ook wat voor soort... en hoe mensen zich ontwikkelen natuurlijk. Want je hebt echt comedians die vind ik echt zich ontzettend snel ontwikkelen binnen 2 jaar al.
Ja.
En sommigen die hebben daar langer, duurt dat langer. Of ontwikkelen zich niet. Maar goed, dat kun je dat wel een beetje volgen natuurlijk met zo'n... comedy slam en met de open mic en zo. Nou.
Maar word je dan ook als de organisator gezien, zeg maar? Voor veel, ik kan me heel voorstellen dat veel mensen die net met comedy beginnen, die zoeken speelplekken. Nou, dan valt al snel jouw naam, kan ik me zo voorstellen. Dat je daardoor op de ene manier een soort aanzien krijgt binnen de comedy scene als een van de personen waar je naartoe moet voor het regelen van speelplekken. Want je kan nog wel... Er zijn maar weinig mensen die er echt succesvol in zijn. In zoverre dat er echt speelbeurten zijn. Want om de zoveel tijd word je doodgegooid. Ja. Zeker nu met Facebook-uitnodiging. Wat trouwens wel officieel onhandig is. Als 80% van jouw Facebook-vrienden bestaan uit artiesten. De hoeveelheid... aanvragen of uitnodigingen voor events van cd-presentaties, premières en zo. Maar oké. Okay.
Maar dat kan je uitzetten.
Oh ja, maar...
Maar dan kan je het weer niet volgen. Ja, je wilt natuurlijk wel blijven volgen wat er gebeurt. Ja,
first world problems.
Ja.
Maar de... dan zie je van mensen van... Nu elke maand daar een open mic van iemand die ik nog helemaal niet ken of zo. Weet je wel, binnen de vanuit de comedy scene. En dan krijg je al 3 weken later, gaat niet door wegens whatever. En dan weet je wel, de plannen zijn er, maar dan de uitvoering is er niet. Dus jij bent wel een van de weinigen die het in stand houdt, zeg maar. Met die slam heb ik het idee. Ja. Dat is wel een... Want het gaat nu 3rd jaar in of zo? 2nd jaar?
4th jaar.
4th jaar. Kun je nagaan?
Ja. Ja, nee, maar ik ben nooit zo geweest. Ik weet niet, je hebt bijvoorbeeld zo Hans Kotman of zo. Weet je dat?
Ook een terugkerend thema dat was, podcast.
Ja, is dat zo? Ja. Nee, maar dat is een typisch zo'n gast. En dat weet hij zelf ook al, dus dat kan ik wel zeggen. Niet dat hij naar dit soort dingen luistert, maar toch.
Ik zou hem een keer...
Ja, nee, dat moet je absoluut doen. Ja, ja. Nee, dat zou echt super cool zijn. Ja, die gaat ook heel goed beluisterd worden, weet ik zeker.
Dat denk ik ook, ja.
Nee, maar was een gast die altijd heel erg... Die was altijd allerlei plannen aan het verkondigen nog voordat je ze doet. Mijn stelling is meer van, ik ben gewoon gaan organiseren. Ja, en dan ging dat vanzelf, gaat dat zich wel verspreiden dat ik dingen aan het organiseren ben. En dan komen vanzelf mensen op je pad en word je vanzelf benaderd en zo. En misschien moet ik dat wel wat meer doen, hoor. Dat profileren en exposure. Er zijn heel veel van die commerciële dingetjes die ik vaak gewoon niet doe. En er gewoon niet mee bezig ben. Ja. Terwijl ik eigenlijk wel zou moeten doen. Zoals bij elke show gewoon op alle tafeltjes van die kaartjes van wat wij doen, zeg maar. Ja. En zo'n doek op het podium waar het logo heel groot staat. En de MC verplichten om elke keer, dus als er MC's zijn die nu luisteren, luister goed. Elke keer, twee keer in ieder geval, de website www.playgroundcomedy.nl te zeggen.
Ik vind het heel leuk, op het moment dat je de domeinnaam zegt, dan kijk je in de microfoon. Ja, ja. Goud, puur goud.
Nee, maar goed. Nee, maar dat zijn eigenlijk hele essentiële dingen. Dat zijn gewoon logische dingen. Maar ik weet niet, ik denk niet dat ik oncommercieel ben of zo. Want anders dan, dan had ik nu nog steeds bij de Telegraaf als teamleider gewerkt.
Ja.
Bij de klantservice. Maar ik denk dat ik wel wat... dat zijn nog meer puntjes op de i. Maar ik vind het begint gewoon bij het leveren van dingen. Gewoon een show organiseren en zorgen dat die show er is. En dat het zo goed mogelijk staat. Ja, en alles wat er omheen komt, dat komt er vanzelf. Het begint bij de kern.
Ja. Is ook wel, maar het zou je verrassen hoe weinig mensen de kern beseffen wat het is. Dan heb je ongetwijfeld ook gehad dat je echt moet optreden en komt eraan en het is alleen maar TL-verlichting en geen goede versterking. We hebben wel een versterker, maar die hangt in een andere zaal. Maar als we die speaker een beetje draaien, dan... Wat?
Sterker nog, van die plekken dat ze zeggen van... we dachten dat jullie een microfoon meenamen.
Ja.
dat soort dingen. Nee, was zo. Eén keer was ik. Dat vond ik echt geweldig. Dan mocht ik met Reinier Meijer mee voor een bedrijfsoptreden. En Wouter Monde was er ook bij. En we wisten niet van. Wat is het? Toen zaten in een ruimte daarnaast zat er een groep. Nou, het zijn ongeveer 25 man van het bedrijf. Oké, weten ze dat wij hier komen? Nee, ze weten niet dat het comedy is. Oké, is er een microfoon? Nee, dus geen microfoon. Dus het leek echt de meest kansloze setting om te doen. En toen zijn we gewoon begonnen. En het was echt superleuk en gezellig.
Nee,
dus dat is raar.
Het is niet zo dat als het slecht geregeld is, dat het per definitie fout moet gaan. Ja, het kan heel leuk zijn. Een van de coolste optredens die ik me kan herinneren was bij het vrouwenkoor in Utrecht. Bij UVSV. Dus allemaal van die vrouwenstudentenvereniging.
En ook nog christelijk.
Nee, verre van. En de gijmers, zei ze ook geen microfoon geregeld. Ja, want wij vroegen, hebben jullie een PA? Ja, we hebben iets, maar we het kunnen versterken. En toen kwamen ze toen de tijd nog met zo'n, je kent ze wel van de middelbare school misschien, zo'n vierkant blok speaker ding met een blauw cassettebandje en een rood cassettebandje. Ja. En ze dachten dat we daar onze microfoons op konden aansluiten. Ja, nee. En toen zijn we naar een wat kleinere kamerzaaltje daar gegaan. Want die zaal die zat zo raar ingedeeld, dat werkte niet onversterkt. Dus we hebben een kleinere zaal gedaan. En toen daar allemaal stoelen in gezet, zijn wij op een combinatie van vensterbank / stoelen, whatever, zijn we daarop gaan staan. En hebben we voor pak een beet 120 vrouwen staan optreden. Dat was briljant.
Ja, nee, ja,
dus het kan wel. Maar het is wel frustrerend dat het af en toe moet, zeg maar. Dat mensen niet inzien van, hey, goh,
nee, maar dat heb ik ook echt opgegeven. Dat heel veel, niet allemaal, maar de meeste kroegeigenaren, die begrijpen het gewoon niet. Of die zien het toch net als live muziek. Ja. Van, als er 10 mensen zijn van, begin je toch gewoon spelen. Ja, ja. Dan komen vanzelf wel meer mensen bij of zo. Ja. Als het horen of zo. Die mensen die daar helemaal in de zijvleugel zitten of zo. Ja, dat vond ik wel even moeilijk. Ik was toen een jaar bezig met het. En toen had ik op een gegeven moment gedacht, kon ik even ook dat geduld niet meer opbrengen. Om dan toch elke keer weer rustig zo'n kroegeigenaar uit te leggen van wat er voor nodig was. En waarom sommige dingen dan niet gingen werken.
Ja. Ja,
als dat voetbalscherm achter het podium aanblijft met die voetbalwedstrijd. Dat gaat gewoon niet werken. Dat wij dan.
Ja, maar de wedstrijd is wel bezig.
Ja, of je moet willen dat wij daar commentaar op gaan geven de hele tijd. Maar het wordt niet echt leuk of zo.
Nee, dat vind ik ook wel grappig. Wouter Monde, je noemde hem net al. Over iemand die zich snel ontwikkelt gesproken. Maar die heeft gewoon een versterker en een standaard en een microfoon achter in zijn auto liggen. Gewoon just in case.
Ja, hij is een soort. Er komt ooit zeg maar een soort Playmobil pak van een soort Wouter Monde. Met zo'n autootje, met microfoontje en alles. Komt gewoon op de markt.
Dat zou wel tof zijn.
Het enige wat hij nodig heeft is gewoon een busje waar gewoon mensen in kunnen. Zodat hij ook de mensen meeneemt.
Precies. Is het nog geen gewoon. Oh, en dan haal ik zelf even wat publiek.
Ja, hij moet gewoon met een bus met publiek door het land rijden. En dan kan hij overal shows neerzetten.
Dat is pas een concept.
Dan wordt de Playground Comedy House wordt gewoon allemaal weggevaagd door Wouter Monde Incorporated.
Wouter Mondmobiel.
Ja.
Maar wat is jouw uiteindelijk, want je had het net al eventjes over ambities. Wat is jouw hoofddoel? Voor je beide dingen. Als we dat eventjes heel centraal pakken. Dan hebben we jij als artiest en jij als organisator. Dus uitvoerend artiest en organisator. Wat zijn jouw doelen voor beide? Daar zit nu in.
Organisator heb ik niet
echt fout. Nee.
Oké, even een nieuwe poging. Organisator, nee, heb ik niet echt een soort. Ik probeer gewoon gelukkig te zijn. Weet je, dus ik probeer ook gewoon. Je moet ook genieten van waar je bent en wat je doet. Dus ik probeer hiervan te genieten en natuurlijk probeer ik het uit te breiden. Er zijn wel een paar dingen waarvan ik denk van, hé, dat zou wel leuk zijn. Ik heb wel wat concepten over een tv-programma wat gerelateerd is aan comedy. Mm-hmm. En dat is echt de conceptfase en dat ga ik misschien wel hier en daar pitchen. Of misschien wel een testprogramma maken en dat dan weer aanbieden, zo weet ik wat. Ik heb een eigen locatie, is ook wel iets waar denk ik wel meer comedians altijd wel over dromen.
Ja.
Maar ik ga mezelf niet waanzinnig in de schulden steken om een van de pand te kopen. En ik ben ook geen horecaman, dus ik zou het altijd dan in. Of ik moet echt een hele meevaller in de loterij hebben dat ik zeg van ik koop zo'n pand, ik stel een bedrijfsleider aan en dan ga ik de entertainment regelen of zo. Maar dat is ook een plan, eigen locatie. Ik denk dat ik ook met de Playground wat meer het bedrijfscircuit in moet. Want daar is ook wat financieel ook wat interessant, want anders blijft het schrapen als je natuurlijk in de horecacircuit zit. Zeker in deze tijden. Dus, maar ja, goed, dat is ook wel hard werken om daar weer ingangen te vinden. Dus dat zijn een beetje de dingen. En verder, ik werk niet exclusief met mensen. Dus hoewel er inmiddels is er wel een groepje van professionals ontstaan waar ik gewoon vaak mee werk. En waar ik ook vaak de eerste line-ups mee doe. Dus dat is een soort een niet vastgelegde commitment. Maar misschien is het wel interessant om ooit wel exclusief te gaan werken met. Dus echt iemand onder contract te nemen. Ja. Maar ja, dat wordt voor mij pas interessant als het ook iemand is die ook een bepaalde exposure heeft. Want anders heb je er allebei niks aan. Want ik kan wel met iemand exclusief gaan werken. Maar als ik zeg van maar ik heb maar 20 shows, optredetjes voor je in het jaar of 30. Ja, dan is het weer niet echt de moeite waard voor die comedian. En andersom ook niet voor mij. Als diegene zelf niet opdrachten binnenbrengt. Ja, waarom zou ik dan weer. Ja, het is een beetje. Maar goed, dat is ook een eventualiteit, zeg maar. Maar moet je luisteren. Kijk, ik ben er 3 jaar geleden ben ik er heel anders in begonnen. Ik ben wel begonnen als. Ik profileer me als Playground. En ik doe ook shows met anderen. Maar ik was toen ook veel meer met mijn solo ding bezig. Ik had ook even een avondvullend showtje en zo. Uiteindelijk is die Comedy Slam heeft zich ontwikkeld. En andere typen. Ik had 1 open mic locatie. Op een gegeven moment had ik er 3. Dus ja, weet je, die concepten die ontwikkelen zich vanzelf. Ik plooi het gewoon naar ook waar de vraag naar is en waar ik kansen zie.
Ja.
Dus, of soms heb ik gewoon een leuk idee en denk van, hé, dat moeten we gaan doen. Dus
Ja, leuk idee. Is altijd tof.
Dus het kan, laat ik het, om het samen te vatten, kan meerdere kanten op. Maar het is ook niet zo dat ik heel geforceerd zoiets heb van, nou, dat is echt mijn doel. En als dat niet lukt, dan ben ik niet gelukkig.
En als uitvoerend artiest, zeg maar, richt je op weer een avondvullend programma of...
Nee. Zo'n
theatertoe voor je boek?
Ik heb in een cabaretgroep gezeten. Dat heb ik niet eens behandeld.
Ik doe geen vooronderzoek, hè.
Dus. Oh ja, oké. Okay. Nee, ik heb ergens... ik heb met twee heb een avondvullende show gemaakt. Een cabaretgroep, 3 maal daags heette dat. En daar hebben we 9 shows mee gedaan of zo. En ik heb dus solo, heb ik 3 jaar geleden ongeveer, heb ik een 6-tal shows gedaan. Maar dat weet je zelf ook van, ja, als je, zeker in deze tijden, als je gewoon geen naamsbekendheid hebt of zo, dan, en dan blijft het bij Pepijn en dan hopen dat daar nog 20 mensen op afkomen. Dus dat heeft niet zoveel zin. Weet je.
Ik vind het jammer dat Pepijn, dat was, ik weet nog toen we daar de eerste keer stonden, en dat ik vond dat het heeft nog steeds, vind ik, heilige grond. Iedereen heeft in Pepijn gestaan. En toen dacht ik echt, oh, het is super bijzonder, weet je wel. Het van Paul van Vleer. En op een gegeven moment kom je erachter. Ja, het is een heel cool podium. Er werken super toffe mensen. Tenminste, toen. Nou, als het nog dezelfde zijn, dan zullen het nog steeds toffe mensen zijn. Ja. Maar ze zijn waarschijnlijk anderen. Die ken ik niet. Maar dat het een heel makkelijk podium is om op terecht te komen. Eigenlijk.
Nou ja, het is gewoon zaalhuur, hè?
Ja.
Dus dat avondfund is zaalhuur. Dus ik geloof dat er wel verschil is. Kijk, in Werftheater in Utrecht, dat is ook zaalhuur. Maar ik geloof dat ze daar dan nog een soort selectie doen. Dat ze je wel gezien willen hebben of willen weten wat je doet of zo. Ja, inderdaad. Je kunt zo de zaal huren, Pepijn. Dus dat die gast die in het Comedy Café binnenkort gaat staan.
Ja, dat
heeft hij al gedaan.
Oh, okay.
Ja, ik weet niet hoe dat gegaan is. Daar zijn geen berichten over op het internet. Maar hij heeft ergens in de buurt van Arnhem heeft hij...
Het publiek heeft genoten. Ze vonden het allebei geweldig.
Nee, want hij verkocht die kaartjes voor 1 euro per kaartje.
Ik denk
dat. Nee, dat was het Huis van Puk of zo. Dus volgens mij had hij bedacht van, nou, ik heb 150 euro zaalhuur, betaal ik. En nou, dat krijg ik wel vol. Dus als ik nou 1 euro per kaartje, en het zijn 150 plekken, nou, dan haal ik het eruit. Dus ik wil wel weten hoe dat gegaan is.
Nou ja, ik zucht nu wel, maar aan de andere kant, Cabaret Sinners is ook begonnen met een van de eerste optredens, dat is ook gelijk avondvullend. We hebben een jaar lang gerepeteerd en gezopen en aangeklooid, gelachen. Echt elke week hadden we gerepeteerd. En op een gegeven moment hebben we ook gewoon het U-theater in Utrecht. Hadden we gehuurd. Nee, ik weet niet. Geen idee hoe het gegaan is. Maar daar hebben we toen ook, daar ook gelijk 2 avonden avondvullend.
Ja, precies.
Nee, maar ook niet wetend dat je toen. Je had ook gewoon op andere plekken kunnen spelen en wat meer oefenen. En wij gingen gelijk
van
de pil bloot en go.
Ja, nee, maar dat heb ik inderdaad zelf ook gedaan als solist eigenlijk. En dan ook nog niet eens alleen maar heel lang spelen, maar hele andere dingen doen. Wat echt, waar ik absoluut niet goed in ben. Dat ik dan Hans Steeuwen had gezien. Dat ga ik ook doen, dat soort typetjes en zo. En nou ja, daar ben ik totaal niet eigenlijk de persoon voor, maar dat ging ik dan wel doen. Maar het is ook wel weer leuk, want... Ja, nee, maar je kunt natuurlijk ook heel berekenend beginnen. Weet je wel, zo netjes een cursus doen. En daarna heel voorzichtig een setje van 5 minuten bouwen en dan uitbouwen. Het is natuurlijk wel de meeste, beste en slimste manier om het te doen. Maar ik vind het ook wel leuk, weet je wel, dat je gewoon lekker in het diepe springt. En dat heeft ook
wel. Je moet het gewoon doen.
Ja, maar dan moet je wel genoeg reflectie hebben. En dat vraagt me af of die gast dat ook heeft. Om dan terug te kijken en te zeggen van, nee, dit is echt heel kut. Of in ieder geval, er zitten een paar goede dingen tussen, maar die moet wel genoeg...
Ik weet wel dat met de zenders we hadden, het was echt ook super lang, echt 2 keer 50 minuten of zo. Maar toen hebben we echt, want daarna zijn we met dat programma wel, hebben heel veel gespeeld nog door Nederland. Maar daar is wel echt, Dat werd toen even gedownsized naar dat ging wel makkelijk een half uur tot 40 minuten uit, geloof ik, na die eerste avond.
Ja, oké.
Dus wel, we hebben het opgenomen, er is gewoon bewijs maar van.
Het gevaarlijke is, want die eerste avond heb je natuurlijk wel voor heel veel vrienden bekenden gespeeld.
Ja, allicht.
En dan het gevaarlijke is dat je dan waarschijnlijk nog gedacht hebt van, nou, het is best oké.
Ja, precies. Ja, zo horen dat soort dingen dan blijkbaar te gaan.
Ja.
Ja, maar...
Ben je trouwens al aan het opnemen?
Nee, ik zet hem zo aan en dan gaan we los.
Nee, maar dat weer gaan herhalen.
Het is wel heel grappig hoe dat hele idee van creativiteit, kijken hoe je die creativiteit kan delen met anderen, wat dat doet voor bevestiging en wat als je het bij de verkeerde mensen doet. En weet je, dan krijg je wat Chris van den Ende had er ook heel een stuk over in de vorige aflevering van. Dat je, als je op een plek speelt waar het gewoon altijd een warm bad is, dan ga je op een gegeven moment denken van, ah, dit is gewoon, ik ben zo goed.
Ja,
maar
ja,
het is gewoon elke keer dat warm bad. Ja, ja. En dan kom je een keer op een plek waar het wat moeilijker is en dan is het, ja. Bam.
Nou, ik zie dat ook wel bij, weet je wel, af en toe heb ik in de line-ups van cabaretiers staan die gewoon een avondvullende shows doen. Of die net een soort finalistentour van iets hebben gedaan. Nou, die hebben natuurlijk een hele leuke theaterzaal gespeeld met 100 man of weet ik veel wat, meer zelfs. Ja, en dan merk je, dan staan ze ineens in een kroeg voor 35 man. En dan is het gewoon echt heel hard werken.
Yeah.
En dan merk je gewoon van, hey, dat ze zoiets hebben van, wat is dit, zeg maar. Dus ja. Dat is wel, wordt dan wel een risicofactor.
Maar ook ik zei vroeger altijd, en daar ben ik nog steeds aan van mening van, dat moet je ook kunnen.
Ja.
En dat is wel, en als er weinig publiek is, ja, dan is het maar. Mark en ik zeiden van, als er echt weinig publiek is, ja, dan is het gewoon een betaalde repetitie. En dan gaan wij gewoon lol hebben en een beetje meer freewheelen dan we normaal zouden doen.
Ja.
Gewoon omdat het kan. Ik weet niet, dat toen ik op een gegeven moment ook solo dingen ging doen, heb ik ook met het comedyhuis in Café Ergens in Nijmegen gestaan.
Ja.
Ja, dat is keihard werken. Dat is super grappig. Maar iedereen zit daar. Iedereen is een heckler. Iedereen reageert gewoon. Dat is geen probleem. Helemaal niet het besef van, oh, stil zijn en luisteren. Nee. Wat heb jij een rare broek aan? Dat is gelijk vanaf de gecko, weet je wel.
Dus, ja, precies.
En dat heeft ook al wat. Het kan heel grappig zijn, maar je merkt dan wel echt even van, dit is iets anders dan in een theater.
Ja, ja. Ja.
En beide hebben zijn charmes.
En het nadeel wel weer is dat als je veel op dat soort plekken speelt, dat je toch ook op een gegeven moment wel voor het materiaal gaat wat heel erg universeel materiaal is. Ja. Wat ook wat platter is. Of wat, je gaat meer voor de makkelijke dingen.
Ja.
En dan is het wel heel moeilijk, want ik ben nog wel een tijdje bezig geweest om een beetje een geëngageerde act te doen. En misschien toch nog een keertje zo'n festival of zo mee te doen. Maar het is heel moeilijk om dat over te schakelen. Als je ook niet op plekken speelt waarbij je dat soort materiaal kunt doen. Ja, dan is het gewoon heel lastig. Het zijn echt twee andere werelden bijna. Maar het is ook wel weer leuk. En ik moet ook zeggen, de laatste keer dat ik in een theatersetting speelde, dat ik dat echt niet zo prettig voelde of zo.
Wat speelde je dan?
Ik speelde toen in dat theater in Den Haag. Ja, niet Pepijn dus. Maar een andere, want daar, die organiseerde daar nu een open podium.
Oh ja, weet je wat, ik knik.
Papenstraat, theater, ja. Zoiets.
Ja, klinkt plausibel.
Nee, het is niet zo'n bekend theater, maar dan sta je opeens op een heel groot speelvlak en weet je wel, je ziet het publiek bijna niet zitten en dan mis ik opeens echt zo'n kroeg, weet je wel. Ja. Ik speel dan liever in een kroeg met een dartboard achter me en zo en weet je, daar voel ik me dan prettiger bij of zo.
Ja.
Maar het is ook omdat je daar gewoon vaker speelt, dat soort dingen.
Ja, het is gewoon een hele andere manier. Je kan ook andere dingen doen. Je kan meer tijd nemen. Je kan wat meer met alternatieve manieren spelen. Maar ja, het hoeft niet per se leuker te zijn. Ja. Ik vind dat in het begin van had ik heel erg het idee. Oh, theaters zijn het hoogst haalbare. Maar dat hoeft helemaal niet. Die hele kroegen zien, dat kan prima zijn. Dat kun je hartstikke naar je zin hebben.
Ja, ik vind het wel altijd wel, wel lekker spelen, maar ja. Ja.
Ja, nee, ieder zijn ding, weet je wel. Het is, ja. En buiten het feit dat het tegenwoordig veel rottiger is om in theaters terecht te komen.
Ja.
Maar goed. Ach ja.
Alleen de kaartjes zijn heel makkelijk te krijgen tegenwoordig. Maar verder...
Ja, te weinig mensen meer gaan, of doe je?
Ja.
Maar,
ja, nee, maar dat zelfs bij grote artiesten loopt dat terug. Dus, nee, goed. En qua artiest... dus geen grote doelen. Maar ik wil wel wat meer als schrijver gaan doen.
Want je bent bezig met je tweede boek. Maar wat...
Dat schrijven. Dus dat roman schrijven. Mm-hmm. En dat column-achtige dingen. En briefwisselingen of allerlei dat soort dingen. Maar ook eventueel schrijven voor andere comedians.
Cool.
Nou, ik ben wel met wat beginnende comedians heb ik wel eens gezeten om aan hun set te werken en zo. En dan schrijf je natuurlijk vanzelf wel grappen. En ook zijn we wat gevestigde comedians waar ik wel eens wat heb aangegeven of zo. Ja. Maar ik wil gewoon wel vaker in opdracht gaan schrijven. Dus gewoon dat iemand die echt een nieuwe theatershow moet maken.
Ja.
En tegen mij zegt van, joh, kan je over dat onderwerp een paar A4'tjes volschrijven? Ja, dan weet ik zeker dat er wel bruikbare dingen tussen zitten. Ja. Want ik schrijf ben wel in de loop der jaren... dat je zoveel comedy ziet en mee bezig blijft. Dan heb je vanzelf wel... ga je steeds makkelijker schrijven. Dus.
En dan moet je wel als zodanig profileren natuurlijk.
Ja. Nee, maar goed, dat is ook echt iets wat nu... pas een beetje bij mij begint te leven. Dat ik dat meer wil gaan doen. Ook omdat je een beetje... afscheid neemt van de supergrote ambities die je misschien ooit had.
Ja,
niet dat je daar volledig afscheid van neemt. Want ik bedoel, zolang ik merk dat er ook rek zit in mijn eigen act en mezelf kan, toch wel in nuances beter wordt of zo. Ook als act en als artiest blijf ik daarmee doorgaan natuurlijk. Maar ik heb niet het idee dat ik zie mezelf niet zo snel een avondvullende tournee langs heel Nederland volle zaal of zo. Ja, je weet het nooit, maar ik heb het idee niet. Maar ja, als zelfs Maarten van Rossum Carré vol krijgt, dan weet je het ook maar nooit.
Ja, true.
Misschien via een andere invalshoek dat je er dan toch...
Ja, maar dat is het. Het kan onverwacht zijn. Ik bedoel, ik heb mijn officiële comedy-droom heb ik ook nooit gehaald. Dat is optreden in een kleine komedie.
Oké.
Maar ja, dat... Swa. Weet je, op een gegeven moment heb ik me daarbij neergelegd.
Maar die zaalhuur, die is best wel betaalbaar, heb ik begrepen.
Oh. Ja, maar dat vind ik dan toch anders. Ja, ik weet
het is echt maar €8.000 of zo.
Oh!
Nee, ik weet het niet. Ik zeg maar. Ik heb wel ooit een mailtje gestuurd naar Carré om te vragen wat de zaalhuur was. Maar ik heb nooit een reactie op gekregen.
Ja, Carré werkt volgens mij ook met zaalhuur. Oh. Dat kun je, maar dat schijnt ook echt... Dat zijn immense bedragen.
Ja, natuurlijk. Want er zitten natuurlijk altijd die garderobe mensen bij. Die staan op 8 plekken om dat Carré heen. Om die zaal heen. En dan die barmensen. Die moeten natuurlijk allemaal
zuin betaald worden. Daar gaat het geld in zitten. Dus als je die nou niet doet...
Er is gewoon één bar open. Is toch prima?
Ja, dan staat iedereen maar gewoon heel lang in de rij. Flesjes drank en cola mee. Nee, maar op een gegeven moment... Weet je wel, je zei net heel mooi van afscheid nemen van de grote ambities. En dat hoeft ook helemaal niet slecht te zijn. Op een gegeven moment is er misschien gewoon een besef van... Oké, dat... Je sluit niks uit.
Nee.
Maar je gaat er niet meer keihard voor. Het is niet erg meer. Dus je wordt natuurlijk ook wat volwassener. Weet je wel, we groeien ook mee. En dan besef je, dat...
Nou, het is geen heilig doel. Maar ik merk ook dat ik het heel superleuk vind om... Om te schrijven en zo. Dus alleen, Maar goed, ik ga het nog wel wat meer aan de grote klok hangen en zo. Maar ik bedoel, ik heb daar nog niet onwijs, cv in of zo. Dat ik voor anderen heel veel schrijf of zo. Ik bedoel, ik weet natuurlijk dat bijvoorbeeld de Jim Spielmans en Bram van der Velde natuurlijk heel veel doen en zo.
Ja.
Maar goed, ik wil best wel pro-deo beginnen. Weet je wel, dat er iemand zegt van, schrijf is, zit er niks tussen en is niet leuk. Maar heb ik er wel wat van geleerd.
Ja.
Dan weet ik wel
dat... Dit is je reclame moment.
Dan weet ik wel dat het niet leuk was. Ik had al zo'n gevoel dat het niet leuk was. Maar toch bedankt voor de reactie.
Ah.
Nee, maar ik weet zeker waar ik naar... En ik heb ook een hoop gedichten en liedteksten geschreven... waar ik zelf niks meer mee doe. Want ik ben wel ooit begonnen met gitaar spelen en een beetje zingen. Maar dat was niet helemaal... Dat zou misschien mijn ding kunnen worden
volgens
over 20 jaar.
Volgens mij heb ik jou ooit met gitaar gezien.
Oh god.
Ja, dat, volgens mij had ik toen die mening ook. Ja. Ja, nee, maar dat weet ik echt niet meer zeker. Maar daar staat me wel iets van bij.
Maar toen deed ik het ook heel kort. Hè? En daarna heb ik het ook niet meer bijgehouden. Dus nee, maar ik heb wel die liedteksten bijvoorbeeld. En ik zou wel zeg maar... ik heb ook echt een aantal liedteksten, denk ik. Van nou ja, het is eigenlijk zonde dat die niet misschien ergens gewoon in een programma gedaan worden. Want dat zijn gewoon leuke liedjes. Ja. We hadden zeg maar met die cabaretgroep. Daar was ik niet echt tevreden over, dat avondvullende show. Maar we hadden wel een paar nummers, een paar dingen waarvan ik dacht van... Ah, dat was echt gewoon wel goed en zo. Dus dus dat is een eventueel andere iets. Maar ja, goed, ik merk ook dat het gewoon heel moeilijk is om... maar dat zal jij ook wel hebben met al je projecten. Dat het heel moeilijk is om aan al die dingen steeds maar tijd en energie te blijven geven. Want het uiteindelijk, ja...
Ja, de gein is natuurlijk dat... Doordat ik geen haast meer heb met een aantal dingen. En je projecten zelf... Omdat ik die projecten in mijn eentje doe. En daardoor zelf kan bepalen hoe en wat. Kan ik zeggen, nou ja, met Comedy Geek, deze podcast, kan ik wat vooruitwerken. En weet je wel, dan doe je even dat. En dan hoef je daar eventjes weer geen tijd aan te besteden. Terwijl mensen echt het idee hebben dat je er 24 uur per dag mee bezig bent.
Ja, dit stuk wat je nu zegt, dat heb je in een eerdere podcast ook wel eens gezegd.
Oh, dat zal dus ongetwijfeld.
Dat moet je er even uitknippen.
Oh ja.
Want trouwe podcast volgen gaat nu kritisch worden.
Ja, ik denk, krijgen we dit weer verhaal.
Nee, maar ik begrijp wat je bedoelt. Nee, maar zo heb ik eigenlijk ook mijn eerste roman, heb ik gewoon eigenlijk grotendeels geschreven in de lunchpauzes van mijn toenmalige werk, waar ik de KPN, waar ik toen werkte. En door gewoon elke middag, want ik had geen zin om al dat lulgesprekken met collega's in zo'n pauze. Elke keer half uur toch weer een stukje geschreven. En dan thuis dan even uitwerken. Ja, en toen heb ik in een jaar tijd heb ik dat boekje bij elkaar geschreven. Dus het is inderdaad een kwestie van discipline. Maar ik merk wel, je moet toch wel keuzes maken. En ik merk wel dat, weet je, ik moet toch voldoende shows en opdrachten genereren. Wil ik dit ook fulltime ook kunnen blijven doen.
Ja.
Dus ik kan me niet permitteren... het wordt makkelijker op het moment dat ik echt een opdracht zou gaan schrijven. Want dan dus net als met die betaalde optredens... dan wordt het dus ook een soort aanleiding om het ook echt voor te gaan zitten.
Ja, precies.
Maar goed...
Wie weet waar we eindigen?
Nou ja, ik bedoel... Als jij dan een show bij elkaar moet schrijven voor de kleine komedie, stuur me een mailtje. Stuur een paar onderwerpen door en ga ik los.
Ga je los? Ja. Voor bonus, hè?
En dan pak ik gewoon 10% van de recetten.
Ja? Ja. Ik heb nog een gitarist nodig, misschien.
Ja, ja, die ken ik wel. Die heet Roel Verburg.
Oh ja, toen niet Roel C. Verburg, hè?
Ah ja, ja. Die C vergeet ik altijd. Ja.
Hey, maar ik ga het een beetje afronden. We zitten op een uur, geloof ik. Ik zou zeggen, bedankt.
Ja, maar ik bedoel, Adam Fields, dat was anderhalf uur.
Toen waren
het ging helemaal nergens over. Toen gingen jullie heel filosofisch doen, alsof het... alsof jullie hele diepe dingen uit het leven gingen bespreken. Dat ging helemaal nergens over. Nee. En nu in een uur... en bekijk het ook maar met je podcast. Ik wil thuis ook helemaal niet dat dit uitgezonden wordt.
Oh ja, dat is ook een mooie.
Nou, ik wil het eerst terugluisteren. En dan gaan we de knippen en de zijde aan...
De eerste Comedy Geek van 5 minuten.
Maar dat zou natuurlijk wel kunnen. Nee, maar je kan natuurlijk ook meerdere gesprekken doen. Waardoor je dan echt, net zoals je bij filmpjes, om ze flitsend en leuk te maken. Dat je dan echt gaat knippen. En dan, waardoor je dan een hele compacte...
Ja, maar dat...
Zoals je ook bij een set werkt, zeg maar.
Ja, maar dat gaat voor... En nou, dit is... Hè? Ik laat hem gaan lopen, maar dit is de... Nee, dat gaat te veel werk kosten, denk ik. Het mooie van dit is, je zet hem aan... En het is even een kwestie van het leuke begin kiezen. En het leuke einde. Maar daarin ga ik je niet meer knippen. Tenzij iemand zijn baby... Van een balkon dreigt te springen dan.
Ja, maar dus jij bent niet bereid om in mij te investeren. En ik moet wel helpen jouw programma te schrijven voor de kleine komedie.
Oh, sorry. Waar is dat contract? Ik heb I don't see no ring on this finger.
Ik vind het een beetje makkelijk allemaal. Maar goed, ik wens je desalniettemin veel succes met al je activiteiten.
Dank je. En, jij ook.
het vervolg van je leven.
Dat klinkt wel heel dramatisch. Hey, bedankt, man.
Ja.
En dat was het gesprek met Christian Pillig, aflevering 34 alweer. Ik hoop dat jullie het een mooi gesprek vonden. Als jullie het leuk vonden, stuur het door. Laat het andere mensen horen, maar als die mensen er interesse in hebben. Niet dat jullie dit soort gaan door iemand een strot proberen te douwen, omdat je denkt, dit is leuk, want ieder zijn ding. Ik zou zelf ook nog zeggen, neem een kijkje op de nieuwe website van Comedy Geek, comedygeek.nl. En als je heel leuk bezig wil zijn, ga dan naar facebook.com/gaveshit en like het. Dan kun je gave shit leuk vinden en dan blijf je op de hoogte van al mijn andere projecten. Niet alleen Comedy Geek, maar ook de Ik Zoek Ruzie serie. Ramon Ratelt, wat over een tijdje weer gaat beginnen. Noem het allemaal maar op. En gewoon andere gave shit van anderen. Ik bedoel, als ik gave shit tegenkom, dan deel ik dat. Dus dat doe ik daar. Dus hopelijk zie ik jullie daar. Laat een berichtje achter. En anders dan zie ik jullie over 3 weken weer terug met aflevering 35 van Comedy Geek. En dat is met Kees van Amstel van de Comedy Train. Dus ik zou zeggen, tot dan! We'll be right back.